Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast vandaag.
Vandaag gaan we het hebben. Impact maken willen we allemaal. Veel commerciële bedrijven lijken dat goed te kunnen. Binnen de sector waarin ze actief zijn, weten ze precies hoe ze waarde creëren, richting geven en mensen meenemen in hun verhaal. Vaak ligt de basis van dat succes bij de oorspronkelijke oprichters. Mensen met een sterke visie die weten waar ze voor staan en wat ze willen veranderen. Maar wat hebben deze mensen nou gemeen? Wat doen ze anders dan anderen? En vooral, wat kunnen we als zorg daarvan leren? Vandaag praten we daarover met twee gasten die elk vanuit hun eigen achtergrond een duidelijke visie hebben op dit onderwerp en een sterke link met de zorg. Amy Eikelenboom, medeoprichter van Nala, een bedrijf wat zich richt op de juridische ondersteuning van softwarebedrijven. En René Langendijk, oprichter van Hardwire Strategies. En recent hebben jullie een bedrijf opgericht wat zich richt op de implementatie van de zorg. Nou, ja. Welkom.
Dankjewel.
En dan ga ik direct maar beginnen. Amy, jullie ondersteunen juridisch bedrijven, softwarebedrijven in de zorg. Wat moet ik daarbij bedenken?
Ja, als je op dit moment een toffe medische innovatie in de zorg wilt introduceren, nou, dan moet je denken dat je standaarden en wetten, zo'n 60 stuks, moet je kennen, moet je begrijpen, moet je lezen en moet je er ook nog mee weten wat je ermee moet doen. Nou, dat is natuurlijk voor een innovatieve softwarepartij is natuurlijk ieder zijn hel om dan al die stukken te moeten lezen. Toen hebben wij 5 jaar geleden Nala opgericht vanuit het idee, oké, als we het hebben over nieuwe technologie, hebben we ook nieuwe juridische oplossingen nodig. Dus wij hebben eigenlijk onze eigen soort van gereedschapskist ontwikkeld van oké, welke tools en strategieën hebben wij nodig om bepaalde innovaties op de markt te brengen vanuit een juridisch oogpunt. Wij vinden dat wel een leuk onderwerp om mee bezig te zijn, dus het is ons hele kleine stukje impact wat wij in de zorg kunnen maken. En daarmee helpen we organisaties die dus tegen die soort van knelpunten eigenlijk aanlopen om dat te implementeren. En dan is het ook nog zo geregeld, hebben ze het niet, mogen ze de markt niet eens op. Dus het is echt hun market access, zeg maar, om die innovaties te kunnen lanceren. Dus het zijn hele toffe trajecten, heel veel energie. En iedereen blijft echt in zijn eigen kracht.
Even voor de luisteraars, wat een start-up die iets maakt, bedoel je dan echt NEN-certificeringen? Dus echt echt de juridische afdekking van AVG en dat soort?
Ja, we richten ons op 3 onderwerpen. Ook vaak omdat die samenhangen en vooral bij software- en AI-bedrijven van toepassing zijn. Dus dan hebben we het over privacy inderdaad. Informatiebeveiliging, dus dat is zo'n NEN-norm waar je naar refereert. En de medische hulpmiddelenwetgeving en de AI-act. En voor die allebei heb je een CE-markering nodig. Die vind je ook wel eens op je achterkant van je telefoon of een ander elektronisch apparaat. Die hebben ze nodig voordat ze de markt op mogen. Dus met die 3 helpen we. En vaak alle 3 tegelijk.
Mooi. Ja. Nou, en dan even naar de overkant.
Ja.
Wat doen jullie exact met met het recente bedrijf misschien wel?
Ja, ja, dus ik ben nu bijna 2 jaar geleden gestart met mijn eigen onderneming. Daar eigenlijk vooral aan de innovatiekant en de misschien een beetje vieze commerciële kant in de zorg. Gekeken naar innovatieontwikkeling en ook met name hoe komen nou al die goede innovaties op een goede manier de markt in. En het matchen met de behoeften eigenlijk uit de markt. Daar help ik verschillende bedrijven mee. Dat doe ik nog steeds. En recent zijn wij inderdaad een nieuw bedrijf gestart om ook die andere kant beter te voorzien. Als die innovatie dan een ziekenhuis inkomt of een regio-initiatief. Hoe zorg je er dan voor dat het goed geïmplementeerd is, maar ook dat er een verandering in. Want eigenlijk gaat het vaak over change management. Technologieën zijn er wel. Er zijn heel veel mooie technologieën, heel veel goede technologieën. Maar hoe zorg je er nou voor dat het echt gebruikt wordt en dat het ook echt impact maakt? En vaak gaat dat toch vaak over mensen. En niet zozeer over technologieontwikkeling.
Welkom bij de Zorg voor de Zorgpodcast. Daar gaat het altijd over mensen.
Ja. Ja, nee, dus ik heb een hart voor innovatie en daar zitten we ook nog steeds middenin. Maar de andere kant is misschien wel belangrijker op dit moment.
Ja, leuk.
En maar zit het dan op de implementatie in de zin van uiteindelijk hoe maak je de organisatie klaar dus voor die digitale transformatie? Of zeg je uiteindelijk wij hebben straks ook mensen in dienst die medtech, adtech bedrijven kunnen inhuren om hun producten te implementeren? Hoe moet ik jullie bedrijf zien?
Ja, het zit een beetje op het snijvlak. Wij proberen het aan te vliegen eigenlijk vanuit alle lagen van de organisatie. Dus zowel op bestuurlijk niveau, een stukje educatie doen. Zorgen dat we met elkaar kunnen bepalen, is je organisatie digifit of het digicheck, daar hebben we allerlei mooie termen natuurlijk voor. Maar hoe digitaal zijn we nu eigenlijk met elkaar? En als er dan een nieuwe innovatie naar binnen komt, zijn we daar dan klaar voor? En wat moeten we eventueel doen om dat goed te laten landen? Dus het begint eigenlijk vanuit de bovenkant de roadmap, de vertaling naar hoe gaan we de volgende stap met elkaar maken. Maar juist ook daarna veel meer de praktijk in. Hoe zorgen we dan al voor dat het ook met bepaalde structuren en ritmes goed landt in de organisatie. Ja. En dat kan zich dus uiten in verschillende implementatieprojecten. Dus om dat stuk van je vraag te beantwoorden, het is ook wel de bedoeling dat wij een aantal mensen kunnen wegzetten binnen organisaties om dat traject te versnellen. Ja.
Ja. Nou, daar is een grote behoefte aan.
Nou, het is ook wel iets wat je ziet, hè. Heel veel dingen blijven bij pilots hangen en dan is het lastig om die vervolgstap te maken. Wat als je naar jullie organisatie kijkt, want jij ondersteunt eigenlijk bedrijven die de zorg in willen of zitten.
Ja.
Zie jij ook dat soort dingen terugkomen, dat heel lastig gaat of lang duurt? Of...
Ja, zeker. We spreken ze natuurlijk veel. En je hoort absoluut dat trajecten lang kunnen duren, dat onderhandelingen lang kunnen duren, dat het bij pilots blijft hangen. Terwijl zij weten, voor die echte versnelling in de markt moet ik heel veel dingen op orde hebben, heb ik ook een investering nodig. En daarvoor moet ik laten zien dat ik klanten heb. Dus het gaat een beetje hand in hand met elkaar samen. Voor hen om meer impact te maken, moeten ze wel die eerste partijen hebben die zeggen, ik commit me aan jou. En daardoor kunnen we de markt gaan bedienen. Ja.
Want hebben heel veel partijen wel, hè, als je kijkt gewoon naar de zorg, hebben mensen wel eens door hoeveel regel en wetgeving er op bepaalde producten zitten?
Nee. En aan de ene kant is dat dan soms juist het probleem. Dat ze niet weten hoeveel er op je afkomt op het moment dat je eigenlijk naar deze markt toe gaat. Je hebt ook best wel veel industrieën die natuurlijk ergens anders heel succesvol zijn geweest, naar de zorgmarkt overstappen en dan pas zien wat er allemaal bij ons speelt op alle vlakken. Maar wij zien dat natuurlijk vooral op wet en regelgeving. En dan is het veel. En de organisaties die dat vanaf het begin goed begrijpen, erkennen en het ook omarmen, die gaan het hardst aan het begin.
Ja. En vanuit die zorgkant, want die zoeken dan die jonge bedrijven met dat eigenlijk dat nieuwe talent willen ze hebben, dus nieuwe software, nieuwe dingen.
Ja.
Maar het liefst tegen een gereduceerde prijs. Is dat dan wel eens reëel? Of hoe zien jullie dat?
Ja, ik denk dat dat terugkomt op wat ik net zeg. Als je, en ik weet niet of jij dat herkent, René, maar als je dingen echt wil, moet je er ook wel als organisatie voor gaan. En dat is zowel aan de techpartij als aan de zorgkant. Het is wel iets wat je allebei echt moet willen. En ik denk af en toe een beetje dingen proberen. We zullen met elkaar ook goede voornemens hebben. Dat we een keer wel om 6 uur in de gym staan. Maar misschien een week later niet meer. Dus je wil wel wat structurelers gelijk met elkaar kunnen afspreken om echt een beweging te realiseren.
Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat we aan de intentie ligt het vaak niet in de zorg. We hadden het net al even erover. Ik hou van de zorg. Een soort gekke obsessie heb je misschien ook wel nodig in de zorg om het vol te houden. Bovenaan mijn bucketlist staat nog een keer een hersenoperatie meekijken. De fascinatie is groot. Maar je hebt ook wel een bepaalde duurzaamheid in de zorg nodig om het op die manier zeg maar vol te houden. En ik denk dat aan de intentie het vaak niet ligt. Maar dat we ook wel geneigd zijn om heel erg dichtbij te blijven kijken. Ja. Dus we hebben een hele vette innovatie. Dat willen we heel graag uitproberen. Waar het vaak stuk loopt is, wat komt daarna?
Ja.
Dus we hebben een succesvolle pilot gedraaid. Maar wat komt daarna? Welke afdeling gaat het financieren? Is het ziekenhuis breed? Wat dan als we het aan 100.000 patiënten gaan aanbieden? Ja, waar lopen we dan tegenaan? Daarin merk je dat die omslag wel gaande is. En dat is ook weer een van de redenen dat we het nieuwe initiatief zijn gestart. Maar daar vooraf eigenlijk al over nadenken. Om te voorkomen dat het weer ergens in een labeland of een doodbloed eigenlijk. Ik denk dat dat wel een grote stap is die we met elkaar moeten zetten. Naast het feit dat we ook veel meer van elkaar kunnen leren.
Ja.
De not invented in my backyard principes. Daar zie je een hele grote verandering in, moet ik ook heel eerlijk bekennen. We zijn nu in gesprek met Zeeland bijvoorbeeld. Een mooie uitdagende regio. Zowel op afstanden als ook, ik denk met de veroudering en dat soort zaken. Ook wat leegloop naar onze buurlanden toe. Maar daar zie je heel erg het uitgangspunt van, we gaan eerst kijken wat er in de markt is. Wat er in Nederland ook al is en gebruikt wordt. En daarna gaan we kijken van hoe matchen we dat dan heel goed met onze regio. En ik denk dat dat een hele goede insteek is. Want er is al best wel veel.
Ja, er is heel veel.
En denk je dan dat, is het dan uiteindelijk de leveranciers die zoiets hebben van, ik ben blij dat er een pilot draait, laten we maar niet over het grote plaatje gaan hebben, want we hebben een pilot weggezet. Of zijn het ook uiteindelijk de zorgbestuurders, managers, een stukje persoonlijk leiderschap, dat je zegt van, ja, het klinkt bijna een beetje als het politiek. Weet je, je reageert 4 jaar, dus we doen nu 1 pilotje en dan heb ik gescoord en dan kijk ze hoe innovatief we zijn. We hebben een bedrijf met VR-trainingen.
Ja.
Nou, soms wordt ons product gewoon echt gekocht omdat we dan ook iets met VR doen. En kijken ze, want dat spreekt, hè? VR wil dat iedereen gewoon innovatief.
Ja.
Terwijl ze dan heel vaak doorvragen, zijn, oké, maar wat wil je veranderen? Welk probleem wil je oplossen? En dan heel vaak, dan is het, nee, maar we willen die technologie hebben. Terwijl uiteindelijk het stuk daarna pas komt.
Ja.
Waar denk je dat de uitdaging zit? Of zit dan bij de kant?
Ja, een beetje klassiek antwoord, maar ik denk en-en. Hmm. Ik denk enerzijds dat we binnen de zorg een groter overkoepelend probleem hebben. Wat we ook wel moeilijk vinden om te bespreken, is de financiële kant. Ja, dus hoe krijgen we bepaalde reimbursements? Waar is dat op gebaseerd? Het is ook nog steeds aantrekkelijker voor een ziekenhuis om een operatie uit te voeren dan om hele goede leefstijl te doen of aan te bieden. Ik denk dat dat helemaal verweven zit in ons systeem. Ik ben in 2011 mijn studie gestart en toen kregen wij al het systeem van nu gaat instorten in de zorg. Nou ja, we zijn nu geruime tijd verder. Confrontatie. Maar dat is natuurlijk nog steeds het verhaal. En dat heeft ook heel erg te maken met dat financiële stuk. En als dat gedachtegoed er op die manier niet goed in zit, in het nadenken ook op grote niveaus van implementaties van innovatie, ja, daar merk je toch wel dat daar wordt gekeken op de korte termijn. En of het dan met de regeerperiode te maken heeft of niet, dat weet ik niet. Ik denk dat de intenties van alle bestuurders altijd heel goed is. En dat je natuurlijk ook altijd wat persoonlijk gewin wilt laten zien. Maar ik denk ook wel dat we niet helemaal op die manier geprogrammeerd zijn in de zorg. Waar dat natuurlijk wel echt nodig is. Om veel meer op die continuïteit te kijken. En echt te kiezen. Mm. Dus als we dan een weg inslaan, dan gaan we het ook helemaal uitwerken. En tuurlijk een stukje dynamisch houden. Maar wel echt ergens voor gaan met de organisatie. Wat jij ook terecht aangeeft. Als je dan ergens voor kiest, dan moet je wel kijken van oké, hoe ziet het er over 3 jaar dan uit? En ook met je leverancier samen. Want er gaan natuurlijk altijd dingen mis. Dat is een garantie eigenlijk. Maar je gaat met elkaar het commitment aan. Oké, maar we hebben er vertrouwen in dat we met elkaar uitkomen. Ja. En dat is een beetje een twee kanten verhaal, denk ik.
Ja, en ik begon mijn introductie. Ik switch een beetje van onderwerp om. Ik probeer wel te linken. Maar ik begon natuurlijk ook met buiten de zorg zijn er bij heel veel bedrijven, commerciële bedrijven, die best wel succesvol zijn, ook in mensen binden, maar met name hun klant goed bedienen, om het even zo te zeggen. Nee. Ik denk dat wat jij schetst, er zijn minder factoren die dat beïnvloeden. Hè, want die hebben alleen maar te maken met mogelijk met aandeelhouders, als ze die er al zijn, en een klant. En daartussen zit ja een bedrijf, maar daar zit niet. Ja. Wij hebben met maatschappelijke trends hebben te maken in de zorg. We hebben een overheid, dus ik denk dat dat wat moeilijker is. En mijn vraag, nu komt-ie, is wat meer naar jou gericht. Kijk, je bent ook bedrijfseigenaar, oprichter.
Ja.
Hoe zorg jij ervoor dat je zeg maar continu relevant blijft? En dat je continu ook zeg maar de feeling houdt met, nou ja, en blijft spelen ook. Want je hebt ook met verschillende partijen verschillende belangen te maken.
Ja, absoluut. Het is in ons voordeel een beetje dat qua wet en regelgeving Brussel er ook nog niet helemaal over uit is. Dus er verandert nogal vaak iets. En wij hebben het geluk, en daar ben ik ook trots op, dat eigenlijk iedereen die bij ons klant wordt, dat ook blijft. En dat komt omdat er dus steeds dingen veranderen. En hoe beter wij onze klanten leren kennen, hoe sneller ik kan zeggen, ik heb het vanmorgen ook nog gedaan, dan weet ik van, oh, deze organisaties die zitten in dit veld. Ik heb nu net deze wijziging gehoord. Die krijgen gelijk een mailtje. Plus, dit is wat je nu moet doen. Dus niet alleen maar de wettekst is veranderd, maar ook, dus dit is wat je nu moet gaan doen. En ik denk dat dat om relevant te blijven belangrijk is, dat je dus die relatie blijft onderhouden. Je klanten blijven tegen uitdagingen aanlopen, willen groeien, gaan door, gaan naar nieuwe landen. En dan hebben ze wel steeds die eerste persoon op onder toets 1, zeg maar, nodig. Van oké, ik loop nu hier tegenaan. Ik bel je even. En aan de andere kant iemand die ook snapt wat voor bedrijf het is.
Dus uiteindelijk wat je zegt, uiteindelijk, jouw klanten zijn Nederlandse bedrijven die wel internationaal bezig zijn. Dus uiteindelijk, jij legt een soort van de basis, want de EU is nogal uitdagend, alle wet en regelgeving. Dus jij legt een soort van basis, maar je geeft ze wel uiteindelijk de mogelijkheid om daar weer op te gaan bouwen als ze naar Amerika willen of buiten de Unie.
Absoluut. Dus dat is iets wat we ook periodiek bespreken. Dus wij zorgen dat we altijd goed de vragen... Ik hou dan wel heel erg van structuur. Dus wij hebben altijd goed onze vragen paraat. Wat wil ik tenminste uit de organisatie weer halen dit jaar? Wat moet mij verteld worden? Zodat ik alvast die bredere blik, die helikopterview eigenlijk kan behouden. Mm. Zodat als ze ook maar denken aan... we gaan naar Amerika of we gaan naar Engeland... Dat wij al weten wat er dan moet gebeuren.
En wat vraagt dat van jou? Want jij bent het gestart.
Ja.
Wat is een eigenschap bij jou naast dat je... Wat je zei, heel erg punctueel bent, hè, met alles van tevoren.
Gestructureerd,
ja. Sorry.
Nou, wij houden er wel allemaal, dat moet je wel een beetje hebben, om hele complexe dingen eigenlijk uit te zoeken en te kunnen vertalen naar jullie bijvoorbeeld als tech-ondernemers in de zorg. Mm-hmm. Dit is wat je moet doen in 3 punten. Mm-hmm. En dan moet jij mij erop kunnen vertrouwen dat als ik zeg, het zijn deze 3 punten, dat je er dan ook bent. Nou, laat ik dan ook nog wel aan je zien. Maar goed, waarschijnlijk klik je dat ook weer weg. Maar dat is wel de wisselwerking die je moet hebben. En dat is wel iets wat wij in ons team ook altijd wel heel erg uitdragen. Van wij zijn degene die het onderzoek doen, die het moeten begrijpen, die echt moeten snappen wat er gebeurt. En alleen dan kan je je klant het beste helpen. Hmm. En dat is dus ook, we hadden het in de introductie nog even over een AI-juridisch kantoor. Hmm. Je moet toch eerst ook begrijpen, voordat je natuurlijk goede vragen ook aan modellen kan stellen. Of als we dan straks een AI-advocaat hebben of hoe het eruit gaat zien. Het is toch dat eerste stukje begrip, want daarmee krijg je inzicht. En als iemand jou dan 3 verhalen vertelt, dan kan je van alle 3 de verhalen zeggen, dit is voor jou de beste strategie.
Ja, ik denk dat ook op de zorg aan de kant wat wij doen eigenlijk bijna identiek is. En ook het verschil gaat maken, juist in de overvloed aan technologie en snelheid. En je stopt er een goede prompt in en je krijgt er van alles uit. Mm-hmm. Maar ook weer daar het menselijke stuk. Daar hebben we het natuurlijk ook al even over gehad. Dat wordt cruciaal en maakt het verschil. Een van de dingen die wij belangrijk vinden in dat nieuwe initiatief ook is... we gaan een dag meelopen met de praktijk. Mm. Naast dat ontzettend interessant en leuk is... is dat ook waar je het verschil wilt maken. En juist door die interactie op te zoeken... en dat, ik denk dat dat het nieuwe leiderschap is... in de technologische wereld waar we in zitten. Hiervoor was digitaal heel erg een strategie... ik denk dat het nu veel meer gaat over een strategie in de digitale wereld. Ja. Want het is een gegeven. En we zijn er heel hard mee bezig en er zit ontzettend veel potentie in. Maar ik denk juist dat we veel meer moeten inzoomen in wie ben je als mens of als bepaalde rol binnen een organisatie, wetende dat je in een digitaal netwerk werkt.
Ja, en ik denk ook als intellectuelen en digivaardige mensen, zoals we hier in tafel vergeet dat er ook een doelgroep is. We hadden laatst een directeur van de bibliotheek over laaggeletterdheid.
Ja.
Ook ouderen uiteindelijk. Mijn buurvrouw als voorbeeld, ik moet dan internetbankieren. Nou, het gaat zo snel met die QR-codes, dus dan komt ze, buurman, kun je mij helpen? En dan zit ik daar en dan kijk ik op haar bankrekening en zeg ik dan, Joke, ben je niet bang dat ik jouw geld steel? Nee, maar ik heb die andere buurman niet gevraagd hoor, want ja, dat weet ik niet helemaal, dus ik vraag jou. Maar... weet je, dat zo, we maken mensen heel kwetsbaar. En ik denk dat we heel vaak, we hebben het ook over AI. Vorig seizoen gingen we AI.
Ja.
En dan zeg je ook van, oh, nou, dat iedereen werkt ermee. Maar uiteindelijk als je dan naar de praktijk met mensen in gesprek gaat. Heel veel mensen hebben nog nooit het model geopend. Nee. Hebben er een idee van. Dus uiteindelijk, soms zijn we dan ook wel wat te. Dus hoe zorgen we ervoor dat we met z'n allen als Nederlanders, als burgers meegaan. In plaats van de lucky few. En ik denk dat wel de grootste uitdaging, die digitalisering en digitale transformatie van onze samenleving. Waarbij we elkaar juist meer nodig hebben. En waar juist platformen, digitalisering een rol kunnen spelen om elkaar te ondersteunen. Maar ook dat mens zijn of zo. Mm. En,
ja.
Hij is dus voor- en nadelen.
Ja, helemaal eens.
Nou, wat ik wel mooi in jouw verhaal vind. Ik interpreteer een beetje ook zo, als ik hem schuif naar de zorg. Dat je moet je klant echt heel goed kennen. En ik krijg dan wel eens het gevoel dat we met name de bestuurskamers, met name heel erg bezig zijn met die buitenwereld. Ja. En heel erg weinig met wat wil onze klant nu echt. En klant is daar weer dan in een commercieel woord. En dat is dan vies. Maar een zorgvrager is gewoon een klant.
Ja.
Ja.
En ik ben wel eens benieuwd van hoe kunnen we nou zorgen dat nog meer komt? Want het gebeurt. We hadden net er ook al over. Er gebeurt al wel heel veel goeds. Maar soms denk ik wel, je kunt nog wel echt klantgericht zijn. Echt. Ja. Wat hebben ze nou echt nodig? En continu dus eigenlijk altijd de vraag voor zijn.
Ja. Ja, echt die informatie ophalen. En ik denk inderdaad, wat jij René ook terecht zei, het is zo'n wisselwerking in de zorg van factoren en toch nog de hele dag vooral brandjes blussen. Is het vergoedingssysteem erop ingericht? Ik heb al een hoop werk. Ik denk dat we allemaal de opmerking wel horen en dat ook niet moeten ontkennen. Dat ook echt dat de samenkomst van al die omstandigheden een hele logische reden is dat dingen niet gebeuren. En dat je je als patiënt niet een klant voelt. Klant is misschien een vies woord. Klant is koning is dan misschien een beter hoe je het zou willen zien. Maar ik denk dat iedereen op het moment dat je dus vanuit een commerciële kant in de zorg inderdaad dus ook die patiëntkant zelf ervaart, dat je pas ziet hoe dat gaat. En dan gaat inderdaad je commerciële blik neemt wel een vrije loop van hoe zou dat nou gaan als dat zo zou ingericht zou zijn.
Ja, zie je wel vaak hè, uiteindelijk oplossingen, of dat nou technologie of geen technologie is, mensen inderdaad komen aan de andere kant te staan. Dus uiteindelijk een man die wij kennen, uiteindelijk zijn vrouw werd dementie werd bij haar gediagnosticeerd. Ondernemen, zou ik met Teslaatje over naartoe, sales draaien en financieel ging allemaal goed. En toen kwam hij aan de andere kant te staan en zei hij, waar is de informatie eigenlijk over mantelzorgers? Of mensen die uiteindelijk patiënt worden en dan een applicatie bedenken of een toepassing of een proces verbeteren. Dus het is wel bijzonder dat we eigenlijk een soort van, noemen we dan in design thinking noem je dat de empathize fase. Dus uiteindelijk het voelen wat iemand anders voelt om in iemand zijn schoenen te staan, wat je zegt, meelopen in de praktijk. Maar het is wel bijzonder dat mensen juist aan die kant moeten staan voordat je het ervaart. Waar uiteindelijk de uitdaging is er nu. Dus moeten we dan allemaal patiënt worden om dan...
Ja, maar je ziet toch ook vanuit persoonlijke ervaring, waarom zit je in de zorg? Ik ben zelf patiënt geweest na een ongeluk. En ik had toen al de achtergrond van innovatiemanagement, life science. Helemaal educatie gehad op het systeem. En hoe werkt dat dan? En waar moet je zijn? Goed vangnet is ook niet altijd zo. En toch heb ik jarenlang eigenlijk gestruggeld om zorg te krijgen. Om erachter te komen wat de schade was aan mijn hersenen en het filter met name. Ook daarachter moeten komen dat ik zie alles in een soort testbeeld, sneeuwbeeld. Dat het dus blijvende neurologische schade is. Dat was eigenlijk best wel een hele moeilijke zoektocht. En dan voel je ook wel radeloos. En toen dacht ik van, jeetje, als ik dit al heb, met mijn achtergrond, met mijn vangnet, hoe moet dat dan voor 80-90% van de bevolking zijn? En ik weet nog dat ik kwam uiteindelijk in een revalidatiecentrum. Ja, en daar ging een soort van hemelpoorten open. En waarom was dat? Is omdat ze centraal georganiseerd zijn met verschillende invalshoeken rondom mij als patiënt. En ineens werd er met elkaar gesproken en hoefde ik niet 10 keer opnieuw het verhaal te doen. Toen dacht ik, jeetje, ja, dit is het. Nou, we zijn nu x jaar verder. 11 jaar verder inmiddels. Ja. En ik denk dat die uitdaging er nog steeds ligt. Naast het stukje digitaal. Maar ook wel, hoe richten we nou de zorg veel meer in met de digitale mogelijkheden die alleen maar beter worden. Veel meer rondom de burger uiteindelijk. En ook dat gaat weer over een stukje leiderschap en mensen.
Ja.
En systemen durven doorbreken. Dat,
ik was toevallig als ik gisteren bij de Impact Maken prijs van Actieleernetwerk, VWS en Regio Plus. En dan was het Jeroen Bos ziekenhuis. En toen was ook een revalidant aanwezig. Ja, het is een Impact Maken prijs. Het is niet per definitie technologie, maar een andere manier van werken. Dus JP van de Bent Stichting zegt nu, nee, niet rapporteren tenzij... Nou, toen ik nog bij Jip van de Band werkte, dan moest ik gewoon elk themaatje van de cliënt moest ik iets neerzetten. En dat moest minimaal 1 of 2 zinnen zijn. Maar dat je gewoon eigenlijk moest gaan denken, ik moet hier iets neerzetten. Dat het gewoon een soort van afvinklijstje werd.
Ja.
Maar ook Jeroen Bos ziekenhuis uiteindelijk met de revalidant. En hij zat er ook en zeiden van, ze hadden altijd een programma. Van je komt binnen, dit is het programma. En uiteindelijk ging het veel meer over van, maar wat heb jij nodig? Zei ik moet het weekend naar huis. Ik wil graag beter die trap leren lopen. Nou, dan maken we tijd. Dus het ging een soort van flexibel met de kennis en de kracht die ze hadden, flexibel om die patiënt heen. En dat klinkt dan heel. Het was ook het gewoon het loslaten van de structuur.
Ja.
En daar win je een impact maken. Dus zo simpel kan het zijn om jou heen te gaan staan.
Ja, daar zit natuurlijk wel de wet en regelgeving. Komen we toch even op het juridische stuk, die dan soms niet eens zo scherp is. Hè? Dus soms is er een bepaalde wet of regelgeving in verband met de financiering, die dan even 26 keer door wordt verteld in een zorgorganisatie. Dus het veel strakker is. Want ik heb wel eens het gevoel dat we overgereguleerd zijn in de zorg, ook qua wet en regelgeving. Ik weet niet, doen jullie daar nog iets mee, dat je nog in een branchevereniging af en toe nog wat, of VWS nog zegt, nou, of...
Nou, we zitten er af en toe zeker bij, of schrijven mee. Maar daarmee ga je het niet redden. Nee, en die overregulatie, dat gevoel, komt door de complexiteit. Wat ik dus net aan het begin zei, je hebt twee wetteksten, dan heb je richtlijnen, standaarden, best practices, comments uit audits, omdat ik er toevallig bij heb gezeten. En die moet ik allemaal meenemen in implementatie van mijn klant. Ja, dat je kan het niet weten. En dat is wel een groot gemis vanuit ons regelgevend kader. Dat jij niet in deze tijd ergens gewoon kan vinden, als ik aan deze wet moet voldoen, moet ik dit doen.
Ja.
En dan krijg je dat gevoel van overregulatie. Want als jij denkt dat je er bent, dan en je belt mij en dan zeg ik, nee, dit moet je ook nog doen. Ja. En dan denk je, ik was er toch.
Ja. Ja. Ja, je bent er nooit.
Nee.
Vooral als ondernemer.
Ja, klopt. Nou, ik zit ook zelf voor onszelf te denken, want op een gegeven moment kom je op een fase waarin je dus dingen moet gaan reguleren. Hè? Want ja. Wij zitten veel meer op basis van vertrouwen. Ah, het komt toch goed, hè? We vertrouwen elkaar. Maar dat werkt een. Dat is ook niet goed, hè?
Het is wel. Het is het begin van vertrouwen. Als jij natuurlijk verschillende partijen overweegt om als zorgaanbieder mee samen te gaan werken, is dat. Zijn bepaalde certificeringen wel een voedingsbodem voor verder vertrouwen? En ik vind persoonlijk dat als jij in een bepaalde fase van je bedrijf helpt, het komt vaak neer op management systemen, moeilijk woord, betekent eigenlijk voor elk proces in je organisatie, daar heb je een idee achter en je zorgt dat dingen gestructureerd, gedocumenteerd worden en uitgevoerd. In elke schaalfase van een organisatie is het handig dat als jij weet, ik ga nu mensen aannemen, dat doe ik altijd op deze manier. Als ik nieuwe software inkoop, dan vraag ik dit uit bij mijn leverancier. Het zijn eigenlijk de dingen waar je misschien als ondernemer wel naar op zoek bent, maar ze misschien niet per se in een juridisch kader vindt, omdat je daar graag van weg wil blijven. Maar dat is wel de basis van de implementatie van al die eisen, is dat je dat management systeem hebt ingericht.
Ja, dat klopt ook. En uiteindelijk is het ook een stukje volwassen worden, hè, van je organisatie. Ja. Dus je begint ergens met een idee, een concept, iets leuk. Vind je een paar zorgorganisaties die het ook helemaal tof vinden, want je gaat hun probleem oplossen. Dan ga je het oplossen en dan komt toch degene, de jurist van de organisatie bij. Die zegt, ja, maar dat doen we niet, want... En dan begin je fase 1 en dan zeg je op een gegeven moment, ja, we willen personeel. Dus ik denk dat het ook wel een logisch gevolg is. Maar dat het ook wel eens over kan komen dat je denkt, boah, heb hier allemaal
te doen.
En dat geldt voor medewerkers in de zorg dus ook. Hè? Dus ik zeg het nu even vanuit ondernemerschap. Ja. Precies wat jij zei over die rapportage. Toen jij het vertelde, moest ik weer aan rood, groen en blauw denken. Dat is echt geen grapje. Rapporteren, dagdienst blauw, avonddienst groen of zwart en nachtdienst rood. Hè? Ja. En dan was soap altijd. En je moest er altijd wat neerzetten.
Op papier.
Op papier. Ja. Ja, even in de wereld waar we nu... Kijk, nu kun je dat niet meer indenken. Nee. Maar dat is wel bijzonder.
Ja, ik denk het verkeerd implementeren van structuur kan ook heel verstikkend werken.
Ja.
Ja.
Aan de andere kant, ik ben ook een heel groot fan van structuur en ritme. Juist omdat je brein is ook zo gemaakt dat je maar een paar belangrijke besluiten per dag kan nemen. Ja, als je dat moet weggooien, zeg maar, aan kleine dingetjes, dat is best wel zonde. Dus ik heb ook wel heel mooi de goede kant van structuur en ritme geleerd. Maar dan moet je het wel goed implementeren, ja. Ja, en niet mensen dwingen tot bepaalde kleurtjes of bepaalde strakke registratie van uren. Mm-hmm. Maar wel kijken van, hey, welke structuur kunnen we met elkaar inrichten dat je het heel voorspelbaar maakt. En ook tijd spaart. Dat heb ik helaas ook ondervonden. Dat iedereen elk moment aan je bureau staat met een vraag. Terwijl als je dat structureert in een bepaald moment, dan ontstaat er ineens heel veel tijd.
Mm. Ja,
dus
klopt.
Daar geloof ik wel in structuur en ritme. Mm-hmm. Maar wat jij zegt, het moet niet controlerend voelen. Nee.
Nee, het is ook de neiging op het moment dat je even 2 seconden iets niet weet, dat je dan direct een vraag stelt aan de jurist, aan de developer. Terwijl als ik gewoon 3 seconden erover doe, dan had ik het zelf geweten, weet je dat. Dus er zit ook... Dat zit misschien in mijn brein dan. Dat kan ik nog af en toe leren.
Daarom zeg ik tegen, bel me over 5 minuten maar terug.
Ja.
En dan heeft hij het antwoord al
heeft
gevonden.
Het al opgelost. Ja.
En daarom neem ik ook... nooit op bij jou. Dus dat Onze policy ook bij jullie in het kantoor, toch? De eerste keer nemen we niet op, pas bij de tweede keer dat iemand belt. Nee.
Dan gaan we wel. Gaan we. Nee, zeker niet. Nee, maar dat is ook wel inderdaad wat jij zegt. Dat stukje leiderschap waar je dan toch op terugkomt. Dat als jij dat als bestuurder of als oprichter of als voorzitter al meeneemt in je organisatie, dan kunnen dingen daarna wel een heel stuk makkelijker gaan.
Ja. Ja.
En als jij dat natuurlijk van nature niet hebt en dan moet iemand anders dat gaan doen, dan wordt het opleggen in de organisatie. En iemand anders gaat aan mij aangeven wat ik allemaal wel en niet moet gaan opschrijven. Als het onderdeel is van je cultuur, wij beginnen elke implementatietraject ook altijd met een soort van, we moeten allemaal qua denkwijze op dezelfde lijn zetten. Je gaat nu van softwarebedrijf naar medisch softwarebedrijf. dat betekent dat je een ander type softwarebedrijf wordt. Ja. Ja. Dus daar komt gewoon een stukje regulatie en structuur bij. Dus omarm het, het is je DNA. En zorg dat je het dan als USP inzet.
Ja. Nou, wat een mooi einde.
Dan zijn we er alweer.
Ja, we zijn er alweer. Ik heb niks meer toe te voegen. Nou, jij wil volgens mij wel iets zeggen.
Ik wil altijd hetzelfde. Want vond je dit nou een leuke podcast? Of heb je gekeken? Abonneer je natuurlijk op ons kanaal. Of via Spotify, want daarmee groeien we. En dan kunnen we ons verhaal, wat we ook met jullie, wat we hier delen, ook met een breder publiek delen. Want dat is uiteindelijk ons doel. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te inspireren. En dat mensen gaan nadenken over een stukje juridische kant. Hoe doe ik dat nou? Nou, dan kunnen ze natuurlijk jullie altijd even opzoeken. Gewoon online. En jullie benaderen als je een ontwikkelbedrijf bent. Maar misschien ook wel zorginstellingen trouwens.
We hebben ook zorginstellingen als klant, ja.
Dus iedereen die een vraag heeft over dat soort dingen. Nou, benaderen jullie vooral. En ik denk dat jouw verhaal ook weer heel erg aansluit bij ons. Hè? Dus het mensgericht innoveren vanuit die eindgebruiker. En dat je het ook goed inzet. In plaats van dat je alleen maar met pilots komt. Maar ja, pilot is het experimenteren. Maar daarna... Mm. Dat is pas de innovatie. De innovatie is niet het experimenteren. De innovatie is het werkelijk veranderen. Oké, dan zeg ik alweer veel te veel. Want het ging erom dat mensen gewoon even moeten abonneren. Want daarmee groeien
sterren,
we.
Vijf
sterretjes mag minimaal. Ook. Ja, ik heb laatst zelf met 3 verschillende accounts gedaan. Nee, grapje. Maar daarmee groeien we. En daarmee kunnen we ook meer mensen bereiken. Dat is uiteindelijk ons doel.
Klopt.
Ja, dat was het woord.
Alright. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Ja, tot de volgende. We'll be right back.